Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Harari. De koffers zijn uitgepakt. Je bent misschien alweer even aan het werk. En die vakantie die voelt eigenlijk alweer veel te lang geleden. En vanaf volgende week begint het politieke jaar in Den Haag ook weer. En hoewel het daar reces was, gebeurde er de afgelopen weken nogal wat op politiek vlak. Daarom is deze Haagse Zaken een bijpraatsessie over het politieke nieuws van afgelopen reces. Dat je moet weten om geïnformeerd het nieuwe seizoen in te gaan. We praten hierbij over koopkrachtplaatjes, over Wopke Hoekstra die ineens miljarden over heeft, over het boerkaverbod en over de straat van Hormuz. Voor mij staat een hele grote kan met koffie. Die ga ik komend uur maar eens leeg drinken. En het eerste gedeelte daarvan met Floor Boon. Jij volgt Defensie voor NRC. En de afgelopen weken ging dat vooral over de ontwikkelingen rond de straat van Hormuz. En voordat we gaan uitleggen wat daar gebeurde deze zomer, is het goed om te weten waar het ligt en waarom het zo belangrijk is.
De straat van Hormuz is eigenlijk een zeeengte, een heel nauw stukje zeestraat. En die verbindt de Persische Golf met de Golf van Oman. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat in het noorden daarvan ligt Iran, groot land. En in het zuiden daarvan, zeg maar, ligt de Verenigde Arabische Emiraten. En een klein stukje exclave van Oman. En op zijn smalst is die zeeengte zo'n krappe 39 kilometer breed. En 20-30% van de wereldwijde olietoevoer gaat daar doorheen door olietankers.
Oh, dat is veel.
Dat is hartstikke veel. Want eigenlijk geeft het gebied toegang tot de grootste olievelden van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Zuid-Irak en zuidwestelijk Iran.
Dus ik moet het zo voor me zien dat 1/5 van alle olie die gewonnen wordt uit de wereld, die komt uiteindelijk langs die straat van Hormuz op van die enorme schepen.
Ja, en die gaat eigenlijk overal ter wereld heen. Voornamelijk naar Azië, moet ik zeggen. Maar ook naar Europa en naar de VS.
Ja, en van wie is kun je spreken van een soort van eigenaar van die straat van Hormuz? Of werkt dat niet zo?
Nee, niet echt. De straat, de territoriale wateren zijn verdeeld, zeg maar, langs de kuststaten. Dus een deel hoort bij Iran en een deel hoort bij Oman. Een deel hoort bij dat kleine stukje van Oman, als ik het goed zeg. Er is wel onder het internationale zeerecht bestaat het recht op, dat heet dan innocent passage. Dus dat is, dat betekent dat iedereen in principe vrij mag doorvaren, zolang de veiligheid van de kuststaten niet wordt bedreigd.
Oké, en op deze plek, deze straat van Hormuz, lopen de spanningen de afgelopen weken behoorlijk op.
Goedenavond, dit is Nieuwsuur. De spanning in de straat van Hormuz die loopt op. Een tanker gekaapt, Trump die troepen richting de regio stuurt. En dus rijst de vraag, hoe denken ze er daarover in Iran als wij een fregat zouden sturen?
I think the Iranians believe that that would be a hostile act. And it would only increase tensions. It would also create greater confusion. And I think that European countries should stay out of this American escalation.
Floor, wat is daar aan de hand? Wat is de kern van deze spanningen?
Ja, de kern die ligt eigenlijk al eerder en die gaat tussen de Verenigde Staten en Iran. En de kern ligt erin dat vorig jaar president Trump de nucleaire deal, of nucleaire akkoord, dat ga ik zo even uitleggen, met onder andere de Verenigde Staten en Iran, dat de Verenigde Staten dat eenzijdig hebben opgezegd. Stukje achtergrond daarvan, om dat te begrijpen. In 2015 onderhandelden de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus dat zijn Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China, Rusland, plus ook Duitsland, want dat is een belangrijke handelspartner van Iran. Die onderhandelde echt na jarenlang een overeenkomst, een nucleaire deal met Iran. En de kern daarvan is dat Iran afziet van de ontwikkeling van kernwapens. Daar waren ze eigenlijk mee bezig, of daar waren aanwijzingen toe. En in ruil daarvoor beloofden die andere landen om de sancties die toen golden te verlichten.
Economische sancties zijn dat, hè?
Onder andere economische sancties, om die op te heffen eigenlijk. Dat was echt een ongelofelijke doorbraak waar ook de EU heel veel inspanningen in had gestopt om dat mogelijk te maken. En vorig jaar zegde Trump die deal op, eenzijdig. Ze zeiden omdat er aanwijzingen waren dat er toch weer nieuwe ontwikkeling van kernactiviteit was. De andere partij zagen daar niet voldoende bewijs van. Dus de VS stapte uit die deal. En daarmee stond eigenlijk ineens die deal onder druk, maar ook de relatie tussen de VS en Iran, die al heel lang slecht en wankel is, ook opnieuw. Dit jaar, in het voorjaar van 2019, kwam daarbij dat vanaf mei ongeveer, eind april, mei, begonnen de Verenigde Staten te zeggen dat Iran hun eigen de olietankers van de Amerika aan het aanvallen was. En daar leverden ze videobewijs van. Dat zou zijn gebeurd, werd heel erg ook in twijfel getrokken in de internationale gemeenschap. Maar als reactie daarop, eigenlijk vrij snel, zonden ze een vliegdekschip en bommenwerpers naar de regio en heel veel troepenopbouw in buurland Irak. Dus de hele boel stond meteen onder spanning. Nog een stapje verder, daar kwam bij dat in juli, begin juli, is in Gibraltar, dat is officieel een overzeesgebied van Groot-Brittannië, daar hield Groot-Brittannië een Iraanse tanker staande, omdat die er aanwijzingen waren dat die tanker olie naar Syrië aan het brengen was. En dat mag niet onder EU-sancties. Nou, dat was een nieuwe stap. En vervolgens, twee weken daarna, gijzelde Iran in de straat van Hormuz een Britse tanker. En toen was eigenlijk ineens de spanning compleet. De VS was al veel langer, begon ook weer wat steviger taal tegen Iran te uiten. En ineens voelde Europa zich daar ook in betrokken. Wat er aan de hand was, is dat allerlei landen zeiden, hey, die straat die zo belangrijk is, als er daar iets gebeurt, dan hebben we een probleem. Dan staakt de olietoevoer, dan stijgen de olieprijzen, dat moeten we voorkomen. Dus die spanningen die liepen op. En toen heeft de VS eind juni aan de NAVO-partners om steun gevraagd om te helpen de zeevaart en het vrachtvervoer daar te verzekeren en te beveiligen.
Ja, en zo'n verzoek, dat kwam uiteindelijk ook bij Nederland terecht.
Ja, dat verzoek werd toen gedaan ook aan Nederland als onderdeel van de NAVO-partners. En begin juli hebben de VS ook officieel aan Nederland een verzoek gedaan. Die hebben gezegd, willen jullie ons helpen daar in de regio? En wat er toen gebeurde is dat Nederland heeft dat verzoek serieus genomen. En die heeft dat verteld aan de Tweede Kamer. Die hebben geïnformeerd van we hebben dit verzoek. En we zijn aan het kijken wat we kunnen doen. Wat er dan gebeurt is dat de minister van Defensie, die geeft eigenlijk opdracht aan de commandant der strijdkrachten, de hoogste militair, om een militair advies te schrijven. En dan krijg je een heel proces gaande. Dus je hebt enerzijds het verzoek van de Amerikanen. Mm-hmm. Dan heb je, kan dat wel? Hè? Is het gewoon, is dat te doen? En is dat ook gezien de dreiging verstandig en zo? Dat is eigenlijk dat militaire advies. Dat schrijft de directie operaties van Defensie.
Waar kijken ze bijvoorbeeld naar? Kijken ze ook naar materieel, naar personeel? Zijn we er klaar voor op alle gebieden?
Zij kijken naar al die dingen. Naar materieel, personeel. Kunnen we het aan sowieso? Hebben we voldoende middelen? Maar ook is het verantwoord gezien de dreiging? Hebben we voldoende steun als het nodig zou zijn? In het geval er toch geëscaleerd zou worden.
Ja,
ja, zij nemen uiteindelijk niet de politieke beslissing. Maar ze zeggen wel van dit kunnen we onder die en die omstandigheden. Dat advies lichter. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, het is eigenlijk geheim, maar we weten wel dat het er ligt.
Het zal half augustus komen.
Ja, het zal half augustus komen. Ze zijn iets later geworden. Maar het politieke besluit, de wenselijkheid, gaan we dit ook daadwerkelijk doen. Dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Maar intussen gaat natuurlijk aan de voorkant de ontwikkelingen door. En die ontwikkelingen, die zijn dat de spanningen op dit moment een beetje getemperd zijn. Afgelopen weekend was er de top van de G7 in het Franse Biarritz. En daar is eigenlijk wat meer ontspanning gekomen. In de zin van, Frankrijk heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. Er wordt nu gesproken van mogelijk een ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Rouhani. Dat zou echt voor het eerst sinds decennia zijn. Of dat er komt is even onduidelijk, maar het is wat getemperd.
Zijn beweging in de goede richting?
Of ja, dat zou je kunnen zeggen. Okay. Het blijft een beetje ongewis. Je weet nooit wat er volgende week gebeurt. Maar daarnaast speelt nog even iets anders. De VS deden dit verzoek. Kom, Europese landen, help ons in die regio. Help ons met een patrouillemissie of wat dan ook. Daartegenover stelde Groot-Brittannië, toen May nog premier was, van hey, weet je wat, wij gaan niet meedoen met de Amerikanen. We gaan een Europese missie optuigen. Precies om de reden die je eigenlijk net ook in dit fragment hoorde. Namelijk, op het moment dat je je aansluit bij de Amerikanen, dan geef je een behoorlijk signaal af aan Iran dat je partij kiest in het conflict.
Precies, en nogmaals die context. In die nucleaire deal heeft de VS zich teruggetrokken en de EU niet. En als je dan alsnog kamp kiest voor de VS, dan heeft dat natuurlijk allerlei uitwerkingen daarop ook.
Precies. En die landen, waaronder dus Duitsland en Frankrijk en Groot-Brittannië, die hebben er enorm belang bij dat die deal in stand blijft. Die willen eigenlijk dat het blijft zoals het is. Die hebben geen bewijs gezien dat Iran zich er niet aan heeft gehouden. En die willen heel graag dat de deal in stand blijft. Ook belangrijk is dat er naast het verzoek over steun in de Straat van Hormuz nog een ander verzoek van de Amerikanen al eerder lag. En dat is namelijk dat de Amerikanen hebben gevraagd om steun in Syrië. En dat verzoek is... er werd ook een vrij openlijk diplomatiek spel over gespeeld. Vrij hard, ongekend eigenlijk, dat de Amerikaanse ambassadeur in Nederland daarop begon te reageren via de krant, via de Volkskrant, in een interview met de Volkskrant. Waarop de minister van Defensie weer liet weten dat Nederland geen grondtroepen gaat sturen. Maar wat dan wel? Want op het moment dat we niet misschien wel in Hormuz actief worden, dat Nederland zich daar niet mee bezig gaat houden, dan ligt er toch die vraag van een hele belangrijke bondgenoot.
Betekent dit eigenlijk dat je niet twee keer nee tegen de Amerikanen kan zeggen?
Zo eenvoudig is het niet, maar het is wel een heikele kwestie. Nederland wil graag tegemoetkomen aan zijn goede bondgenoot Amerika en kijkt in welke mate dat kan. En het is niet zo dat je nooit twee keer nee kunt zeggen. Als je goede redenen hebt, kan dat zeker. Maar ze zijn toch wel genegen om een beetje die goede bondgenoot goed te houden. Dus daar zit je in een heel moeilijk diplomatiek pakket. Enerzijds ga je dus mee met het verzoek van een hele belangrijke bondgenoot. Anderzijds wil je niet partij kiezen in dit conflict. En toen is er eigenlijk steeds meer en ook officieel gesproken, of officieel in ieder geval, Duitsland heeft zich ook uitgesproken. En die heeft gezegd van, wij willen ook wel zien het ook wel zitten om een missie in Europees verband te doen. En dat is een beetje hoe het nu ligt. Er zijn Europese landen, nu moet ik even een tussenstap maken. Boris Johnson kwam aan de macht, die had net zeg maar het premierschap overgenomen. Of die was partijleider geworden, die werd premier. En twee weken daarna zei hij, weet je wat, we sluiten ons toch aan bij de Amerikanen.
Dus daar gaat dan ook die Europese samenwerking?
Niet helemaal. Dat kan nog steeds, alleen dan zonder de Britten. Dan zou het een missie worden. Je hebt eigenlijk twee opties. Het zou of in echt EU-verband kunnen, maar dat is een heel lang vergadercircuit met allerlei consensus en instemmingen. Of er zijn Europese landen die met elkaar kunnen zeggen, weet je wat, wij gaan met een paar landen, en dat zouden dan de zeevarende landen, dus Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Griekenland misschien, Nederland en een klein beetje België, met elkaar iets optuigen om alsnog een patrouillemissie te beginnen. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die nu op tafel ligt, is namelijk, wat is nu eigenlijk nog de dreiging?
Ja. Is die er? Valt er iets aan te wijzen? Wat gebeurt er als jij met die vraag rondgaat?
Ja, mensen zijn heel terughoudend nu. Kijk, bij Defensie zeggen ze, wij zijn er klaar voor als het moet. Ze zeggen eigenlijk ook, we hebben ook een schip. Dat schip is het M-fregat. Dat is een multipurpose fregat, zoals dat heet, de Van Spijk. En die is net weggevaren met een soort NAVO-missie mee. Want het stond al op de planning om te gaan varen op de Atlantische Oceaan en richting de oostkust van de VS. Maar, en dat moeten ze ook naar het personeel daar communiceren, dat schip is in principe gereed om, als het nodig is, rechtsomkeer te maken en naar Hormuz te varen.
Dat weet het personeel op dat schip ook. Van, dat kan eventueel zo zijn.
Ja, dus Defensie zegt, wij zijn er in principe klaar voor.
Maar goed, dat advies waar je het net over had, hè, dat de commandant der strijdkrachten dus heeft geschreven voor het kabinet, dat is geheim. Maar tegelijkertijd zeg je, Defensie zegt eigenlijk, wij zijn er klaar voor.
Ja, maar goed, alle details daaruit, die zijn geheim.
Tuurlijk,
ja.
Maar in principe de kern, en dat is het belangrijkste voor in ieder geval die politieke afweging hier, is, zijn ze er klaar voor of niet?
We zijn er klaar voor en we zouden dit kunnen doen als het wenselijk is.
Ja.
Ja,
Even terug naar die Nederlandse situatie. Hè? Want dat advies, dat ligt er nu. Dat ligt, om heel concreet te zijn, bij het kabinet. Die gaat erover vergaderen. En vervolgens komt het alsnog wel terecht bij de Tweede Kamer.
Ja, maar dat gaat via een andere weg. Dat is niet bij instemming. Het kabinet beslist in dit soort kwesties, als het gaat over troepen uitzenden of over het uitvoeren van militaire acties, dan gaat dat volgens, dat heet in Nederland, de artikel 100 procedure. En dat betekent dat het kabinet eigenlijk een beslissing neemt en vervolgens de Kamer daarover informeert. Dus zij stellen een brief op en zij zeggen dit en dit gaan we doen. En het is niet helemaal, kijk, officieel kunnen ze het gewoon doen zonder enige instemming. In de praktijk gaat het nooit zonder voldoende draagvlak. Dus er wordt achter de schermen heel veel over gesproken. Onder welke omstandigheden daar dan genoeg draagvlak voor is in de Tweede Kamer. En er volgt daarna een debat. En daarna kunnen er ook nog aanpassingen komen als het echt noodzakelijk blijkt. Of waar, als er heel veel draagvlak is om meer dit of dat te sturen.
Maar stemmen gebeurt niet. De Tweede Kamer heeft hier geen zeggenschap over.
Nee.
Tenminste, op papier niet.
Nee, dat klopt. Vandaag, 29 augustus, vergaderen in Helsinki de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie informeel met elkaar. Dit onderwerp staat niet op de agenda, maar er is al, en Merkel heeft ook al laten weten dat het onderwerp van een eventuele Europese missie of in Europees verband wel besproken gaat worden in de marge daarvan. Dus er wordt over gesproken, hoe zouden we dat dan doen? Wie neemt dan de leiding? Wie zou wat kunnen bijdragen, et cetera? Er wordt ook geen beslissing over genomen, maar wat je nu ziet is dat de dreiging is afgenomen, maar Europese landen maken toch in, ze praten er wel over. Stel, die dreiging neemt weer toe. Wat zouden we kunnen doen? Hoe zouden we dan toch snel iets kunnen optuigen?
Oké, dit is belangrijke context. Dit speelde zich voor een groot deel afgelopen zomer dus allemaal af.
Ja.
Waar ga jij de komende tijd op letten?
De komende tijd, wat nu interessant wordt natuurlijk, is wat wordt daar nu besproken vandaag in Helsinki? En hoe gaan ze dit vormgeven? De plannen hieromtrent in ieder geval. En B, wat gebeurt er in dat gebied? En komt er nog een nieuwe aanleiding om alsnog een missie op te tuigen? Op dit moment, ik heb geen glazen bol, maar het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat er nu iets gebeurt. Want er is geen aanleiding voor Europese landen om nu daar ineens rond te gaan varen. Maar er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren. En dat is er wel weer. Dus hoe dat zich ontwikkelt, daar ga ik zeker op letten.
En het Nederlands kabinet, denk je dat zij eigenlijk al hun keuze hebben gemaakt? En dat ze nu aan het afwachten zijn?
Nou, er zijn te veel onzekerheden op dit moment in het hele diplomatieke spel, maar ook in de actualiteit. Wat gebeurt er? Ik kan daar niet binnenkijken. Ik weet dat niet, maar ik denk niet dat er nu al een beslissing ligt. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Dankjewel, Floor Boon.
Graag gedaan.
Marieke Stellinga, er zijn eigenlijk twee onderwerpen waar jij ons over bij wil praten van afgelopen zomer.
Ja.
Die we moeten begrijpen om het nieuws na de zomer.
Exact, in aanloop naar Prinsjesdag.
Inderdaad. En laten we eens beginnen bij onze minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Die lijkt ergens een pot geld te hebben gevonden.
Ja, fantastisch. Ik zat voor mijn vakantie, echt vlak daarvoor, naar Jinek te kijken, waar Wopke Hoekstra was. En tot mijn verrassing zat ik opeens op het puntje van mijn stoel, want hij zei daar iets waarvan ik dacht, hè, wat zegt hij nu?
Maar nou komt het gekke. Het geld wat we nu nog nieuw lenen, en ik heb dat de afgelopen twee dagen ook weer gedaan. We hebben een paar miljard geleend. Dus dan leen je een paar miljard als overheid. En dan krijg je als bonus krijg je nog een paar miljoen toe, omdat je dat geld leent. Dat is bijna niet te bevatten, nee. Maar dat is wat er op dit moment gebeurt met die negatieve rente. En wat die economen zeggen, en wat denk ik ook terecht is, dat je daar nadenkt over de kansen en de risico's, biedt dat nou nog mogelijkheden in het huidige economische klimaat?
En dan denk je, nou, wat zegt die man nou? Maar hij zegt hier eigenlijk, Hoekstra staat bekend, heeft ook een beetje bijnamen in die trant, als iemand die voor die schatkist ligt en niemand komt langs mij. Beetje overdreven, want hij geeft natuurlijk net zoals elke minister van Financiën bakken met geld uit. Maar anyway.
Maar komt het ergens vandaan? Ik bedoel, is hij extra streng? Of is het
nou,
gewoon
in de coalitie heeft hij namen als meneer Nine, van nee, op zijn Duits, en de blokkeervries. Dat is allemaal leuk. Hij heeft die bijnaam, maar hij doet moeilijk. Nou, zeg ik even bij, elke minister van Financiën in Nederland is super populair. Houdt ook van het imago, ik lig voor die schatkist. Daar worden Nederlanders blij van.
Ja.
En ondertussen kan je er allemaal kanttekening bij maken dat ook Wopke Hoekstra lekker bezig is met geld uitgeven. Maar goed, we houden het even bij dit imago. En hij zegt op televisie, ja, ik heb een niet te bevatten situatie. Geld is goedkoper dan gratis. Denk daar even over na. Dat is ook bijna niet te bevatten. Maar goed, als de Nederlandse overheid geld leent, dan krijgen ze er geld bij van de mensen die aan ons lenen. Ja, dan ga je toch wel nadenken als minister van Financiën. Wat doe ik met deze uitzonderlijke situatie? Hij nam daar een aanloopje toe in Jinek. Eigenlijk ging hij daarna niet verder. Het gesprek ging over andere dingen. Maar ik dacht, als hij dit zegt en ik kom terug van vakantie, dan moet ik daar meteen een beetje gaan rondvragen van, wat bedoelt hij nou? Wat gaat hij doen?
Oké, dus
gaat
jij op vakantie en jij weer terug?
Ja, en ik denk meteen rondvragen. Nou, en inderdaad, dan hoor je van ja, misschien moet er wel een investeringsfonds komen. Dat was ook vorige week groot nieuws bij de Telegraaf. Misschien moeten we wel minder met de staatsschuld verlagen bezig zijn. Nou ja, dat zijn allemaal nieuwe gedachten voor een minister van Financiën, maar ook wel een beetje voor de Nederlandse politiek, die altijd erg bezig is met het huishoudboekje op orde, staatsschuld verlagen, netjes uitlenen. En wij zitten nu eigenlijk te wachten op, wat gaat het kabinet dan doen? Wat gaat Wopke Hoekstra doen met dat geld dat goedkoper is dan gratis?
Waarom kan deze nieuwe gedachte nu ineens wel dan, als we dat in Nederland niet gewend zijn?
Nou ja, omdat je dus in die gekke situatie zit, dat je er geld bij krijgt als je geld leent. En waarom zou je dan nog, er zijn steeds meer economen die betogen dat je dan eigenlijk, ik mag deze uitdrukking niet gebruiken van mijn collega Philip de Wittewijn,
maar ik doe het toch.
Dat je een dief bent van je eigen portemonnee. Sorry. Ja. Als je die staatsschuld gaat aflossen en het is zo goedkoop, dan ben je eigenlijk heel raar bezig. Dat is punt 1. Het tweede is, steeds meer economen zeggen van de overheid geeft eigenlijk, speelt een te kleine rol in die economie. Die moet meer doen. We geven eigenlijk, zijn we met onze zuinigheid, met onze lage staatsschuld, heel raar bezig in deze uitzonderlijke economische tijden. En die betogen hebben kennelijk enig effect op Wopke Hoekstra.
Ik vraag me wel af, want jij noemde net al dat investeringsfonds. Dus ja, dat is de keuze die ze hebben gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat weten we daarover?
Nou ja, buitengewoon weinig. Misschien moet je wel een investeringsfonds oprichten. Hè? Je leent nu geld en je stopt dat in een fonds en dan ga je leuke dingen doen voor het land. Als je aan de mensen in Den Haag vraagt, degene die hier een beetje over aan het nadenken zijn of over aan het onderhandelen zijn, waar ga je dan je geld in stoppen? Dan wordt het al een stuk vager. Dan hoor je van maar het moet een versterking zijn voor de structuur van de economie.
Wat?
Het moet voor de toekomst van Nederland. En ik ben dan een zeikerige boekhouder. Dan zeg ik, maar waar gaat het nou naartoe? Want het maakt nogal uit. De overheid heeft wel eens investeringen gedaan die allemaal niet zo nuttig waren, of die eigenlijk gewoon consumptie geld uitgeven waren. Dus waar gaat het heen? En dan hoor je dingen als innovatie.
Ja.
Klinkt goed, hè? Innovatie. Maar waar gaat het dan naartoe? Is dat in het onderwijs? Is dat in subsidies aan bedrijven die dingen uitvinden? Wil je een kenniscentrum voor kunstmatige intelligentie? Zo'n hip nieuw ding waar iedereen goed in wil zijn in de wereld. Waar ga je dan dat geld echt instoppen?
Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?
Weten we ook nog niet. Maar er zijn verhalen van miljarden, tientallen miljarden. En de Telegraaf had het zelfs over 50 miljard. Nou, dat zijn enorme bedragen natuurlijk. En je hoort ook veel infrastructuur. Dus het verbeteren van het spoor. Dat zou ook goed zijn in het kader van het klimaat.
Ik wil net zeggen, die energietransitie. Het lijkt me dat daar genoeg geld voor nodig is.
Ja, dat zou je denken. Maar ook als je daarop doorvraagt, zeggen heel veel mensen, tuurlijk is daar geld voor nodig. Maar dat is ook weer niet bakken met geld. Het is vooral een coördinatieprobleem. Je moet eerst zorgen dat als een fabriek gaat vergroenen en die wil zijn warmte kwijt of zijn CO2 kwijt, dat er een pijplijn ligt ergens naar waar die dat kwijt kan. Dus de overheid heeft daar heus geld voor nodig. Maar is het zoveel geld? Het is altijd, als je dan eenmaal gaat denken aan uitgaven, lastig. En dan heb je nog een hoofdvraag daarbij. Dit zijn allemaal een fonds zou eenmalige uitgaven moeten doen, eenmalige investeringen. Maar misschien wil je veel liever de structurele uitgaven wat verhogen. We zien deze week allemaal nieuws over de drugseconomie in Amsterdam. Er zijn altijd verhalen over mensen die achterblijven in armoede, schuldenproblematiek, onderwijs. Waarom niet structureel iets meer uitgeven, lijkt me ook nog een vraag.
Dus ik kan me zo voorstellen dat vakministers nu met z'n allen op een rijtje voor het ministerie van Financiën staan. Ja. Al die auto's met chauffeurs staan achter elkaar geparkeerd, zodat ze één voor één langs kunnen bij
met zijn hand op. Ja, en dat is ook het gevaar. We hebben wel eens eerder dit soort fondsen gehad. Het Fonds Economische Structuurversterking. We hadden allerlei gasbaten en moest dat dan niet geïnvesteerd worden in plaats van zomaar uitgegeven. Nou ja, dat bleek altijd toch als het de nood aan de man kwam aan dingen te worden uitgegeven waarvoor het niet de bedoeling was. Dus het is een heel moeilijk gegeven in de politiek. Je hebt opeens veel geld en wat doe je er dan mee? Maar ja, wat het leuke dan weer is voor mensen zoals ik die dat een beetje volgen. Eigenlijk heeft het hele kabinet, heb je uit out of the box gehaald. Hè? Ja. Die zitten niet meer in een gewone wereld. Die zitten opeens in een andere wereld waar al het geld gratis is en waar maar je in theorie natuurlijk, is allemaal niet in het echt, hè? Gewoon opeens zou kunnen uitgeven. En die mens, ja, ik ben dan ook heel benieuwd, wat zit er in die hoofden? Luister, wat zijn ze allemaal aan het bedenken?
Er zit een soort zwartkijker in mij en die denkt, gratis geld bestaat niet. Dit is toch ergens ook gevaarlijk of zo?
Ja, ik ben het zo met je. Dit is volkomen waard. Heel goed dat je dit zegt. Kijk, alles wat jij nu extra leent, en dan kan je wel zeggen, ja, maar de rente is negatief en ik krijg er geld op toe. Maar alles wat jij nu extra leent, dat is ook ruimte die jij inneemt, hè, van voor de toekomst. Precies. Want de situatie kan ooit veranderen. En dan kan die staatsschuld toch weer oplopen. Of de tekorten kunnen oplopen. Of de economie zou het slechter mee kunnen gaan. Dus ja, je moet daar heel goed over nadenken. Wat doe ik als de rente stijgt? Wat doe ik als het slechter gaat? Is dat wel bestendig tegen dat soort schokken? Zo'n grote uitgave of zo'n fonds? Dus ja, nee, er zijn ongeveer 100 miljoen vragen.
Ja, ik kan
dus,
me uit.
Ik loop stuiterend rond van vertel het me maar, kabinet.
Ik kan me uit 2012, toen het net weer wat beter ging, weet je wel. 2013 ging het economisch wat beter na die enorme crisis. En toen hoorde je steeds weer vanuit Den Haag, je moet het dak repareren.
Ja.
Als de zon schijnt.
Ja,
maar dat is dus blijkbaar niet altijd het geval.
Nou ja, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Maar je zou kunnen betogen dat er nu nog een dak te repareren is. Hè? Dus dat de overheid in deze wereld waarin alles toch op een andere manier werkt, wat een grote rol zou kunnen nemen. Maar ja goed, weer welke? Welke rol? Wat gaan ze doen?
Ja. Hier horen we waarschijnlijk meer over op Prinsjesdag. Kan ik me zo voorstellen.
Ja,
want dat is alweer bijna.
Ik hoop dat wel, ja.
Over Prinsjesdag gesproken. Daarmee komen we ook meteen op het tweede onderwerp. We gaan het hebben over een niet zo populair woord.
Koopkracht.
Yes. Tell me all about it. Ik heb dat tot volledig gemist afgelopen zomer, maar er is veel gebeurd.
Ja, kijk, dit is gewoon traditie. Hè? Je kan het klokslag elk jaar, half augustus. Er gebeuren altijd dezelfde dingen. Dat gaat ongeveer zo. Half augustus komt het Centraal Planbureau, de economen, met hun voorspelling voor de economische groei voor het jaar erop. En afgeleid daarvan de overheidsfinanciën, begrotingstekort, maar ook koopkracht. Hoe gaat het met de portemonnee van gewone mensen? Nou, dat is op half augustus. Op dat moment dat het CPB dat voorspelt, gaan alle ambtenaren op het ministerie van Sociale Zaken en Financiën zitten rekenen. Wat betekent het voor de ouderen? Wat betekent het voor die groep? Wie gaat er meer op vooruit dan wie? Nou, gaan ze allemaal naar kijken en dan gaat het kabinet er naar kijken. En die gaat zeggen van ja, vinden wij nou, hè, dit jaar was er best een aardig verschil voorspeld in koopkracht, vooruitgang voor gepensioneerden en voor mensen die werken. Vinden wij dat politiek aanvaardbaar? Of krijgen we dan eindeloos Henk Krol, hè, die zegt de ouderen, moeten we daar wat aan doen? Dus dan gaat het kabinet repareren. Die gaat de koopkrachtplaatjes repareren. En dat beslissingsproces vindt deze week plaats. Rond is bijna afgerond en komt op Prinsjesdag naar buiten. En dan is het doel van elk kabinet, elk jaar weer, wij willen een mooi verhaal op Prinsjesdag. Wij willen aan de mensen vertellen.
Iedereen gaat erop vooruit.
Daar hebben ze een mooie formulering. Alle groepen, want iedereen kan je nooit zeggen. Ja. Hè? En dan gaan ze vertellen van, zeg ik het ook weer verkeerd. Alle groepen gaan erop vooruit. Of de meeste huishoudens gaan het merken. En daar hebben ze heel veel geld voor over elk jaar. Dus daar wordt echt nog wel wat besloten vanaf half augustus. De afgelopen jaren ging het om 700 miljoen euro. Een keertje boven een miljard euro dat er nog geschoven wordt in de begroting. Om te zorgen dat meer mensen erop vooruit gaan het jaar daarna.
Even concreet, dat wordt dan vertaald in maatregelen. Hè?
In maatregelen. En dan gaan ze bijvoorbeeld in de belastingen zitten rommelen. Ja. Met de kortingen en schijven en toeslagen en tarieven en weet ik wat. En dit jaar schijnt het zo te zijn, wordt nu uit de coalitie gelekt, dat ze toch wel tegen de 3 miljard euro aan reparatiemaatregelen zitten. Om eigenlijk ons volgend jaar, het jaar voor de verkiezingen, laatste jaar voor de verkiezingen in maart 2021.
Heel belangrijk.
Even nog in die portemonnee wat leuks mee te geven.
En heb je al enig idee welke groepen daarvan zullen profiteren? Gaat er al iets over rond?
Nou, er gaat zeker wat over rond. En dat is met name dat het bedrijfsleven, de winstbelasting, die zou verlaagd worden volgend jaar en dat on hold is gezet om te zorgen dat huishoudens en burgers er meer op vooruit kunnen gaan. Dus daar is geschoven, naar aanleiding van wat premier Rutte zei, voor de zomer.
Als de komende tijd die cao's niet aanzienlijk meer gaan stijgen in dit type grote ondernemingen, dan moet de overheid het voor zijn rekening nemen. We gaan de komende tijd, conform regeerakkoord, fors de lasten van de grotere ondernemingen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het hogere tarief voor de vennootschapsbelasting. Maar misschien moeten we wel eens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. En als zij het niet doen, dat wij die tarieven minder verlagen of niet verlagen en dat geld teruggeven aan de werknemers in lagere inkomstenbelasting. Dat is het risico dat ze daar nu lopen.
Ja, dit was dus op het VVD-festival.
Ja, ook voor de zomer.
Midden juni, Mark Rutte stond op het podium. Ik was er toevallig bij. En ik moet zeggen, ik keek om me heen en ik dacht, sta ik hier nu bij de PvdA? Of sta ik nog steeds bij de VVD? What happened?
Ja, nee, en dit was ook een opmerkelijke uitspraak van Rutte op dat moment. Klaas Dijkhoff had ook al allerlei dingen gezegd in deze richting. Je zag van, hé, wat gebeurt er bij de VVD? En eigenlijk was de grote vraag voor deze zomer, voor deze onderhandelingen die ik net schetste, hè, over de begroting voor volgend jaar. Gaat de VVD, Rutte en Dijkhoff nu zeggen, ja, wij willen dat nu al gevolg geven, deze uitspraak? Of zeggen ze, wat ook een optie was geweest, ja, maar de lonen stijgen nu wel wat meer. He, je ziet nu de eerste, de cao's worden, de hogere loonstijgingen worden daarin afgesproken. We kijken nog even tot volgend jaar. Want heel slim, de andere drie partijen van de coalitie, CDA, ChristenUnie en D66, hadden meteen gereageerd op deze uitspraak van Rutte. Wij vinden het prima hoor, het uitstellen van die verlaging van de winstbelasting voor bedrijven. Dus met ons kan je direct zaken doen. Dus zij legde de bal meteen weer bij de VVD. Als je dit soort grote woorden gebruikt, kan je er bij ons meteen een deal over maken om daar gevolg aan te geven. Ja. En dat lijkt nu ook te gebeuren. Dus de VVD lijkt nu ook te hebben afgesproken in deze begrotingsonderhandelingen van nou inderdaad, we stellen die verlaging uit en dat gebruiken we voor de mensen, zodat zij wat meer overhouden volgend jaar.
Politiek gezien ook gewoon heel erg interessant. Wat jij net zegt,
absoluut,
met die context, weet je wel, van die verkiezingen die er aankomen. Ja. De VVD richt zich heel nadrukkelijk op middengroepen.
Absoluut.
Het CDA doet dat de afgelopen tijd, vooral na Pieter Heerma, ook redelijk nadrukkelijk. Met andere woorden.
Hoekstra ook heeft ook veel over middeninkomens. Dus hier is echt, de VVD heeft daar een verandering van houding. Het bedrijfsleven. Het was altijd het idee van als wij goed zijn voor het bedrijfsleven, als wij de belastingen laag houden voor bedrijven, dan komt dat ten goede aan de economie en aan de mensen. En ze lijken een beetje van dat recept te zijn afgestapt, althans nu. Volgend jaar iets leuks beloven. Het is natuurlijk ook verkiezingen. Hè? Dat is ook fijn als het dan landt in het jaar voor de verkiezingen en het gaat goed. Ik wil hier heel graag nog één grote disclaimer bij maken. Want die hele koopkrachtplaatjes en de voorspelling voor volgend jaar. Het CPB maakt die dingen zelf. Maar die zegt er bijna wanhopig elk jaar bij. Alsjeblieft mensen, het is een zeer beperkt getal, een zeer beperkt cijfer. Het kent allemaal mitsen en maren. En het zegt eigenlijk heel weinig over wat jij volgend jaar in jouw portemonnee overhoudt. En dat komt omdat ze rekenen eigenlijk door wat de effecten zijn van beleid van het kabinet. En wat de effecten zijn van hun eigen economische voorspelling. Zeggen ze ook allemaal mitsen en maren bij. Brexit, handelsoorlog, Trump, weet je wel.
Tuurlijk, het is geen zekerheid.
Jongens, allemaal onzekerheid. Ja. Maar wat het belangrijkste is, jouw persoonlijke situatie heeft een veel groter effect op je koopkracht dan deze twee dingen die ik net noem. En dat is, ga je met pensioen?
Ga je scheiden?
Ja. Koop je een huis? Verlies je een baan? Krijg je een baan? Dit zijn echt middelste metingen, de mediaan van groepen.
Ja.
En het is zo'n beperkt cijfer eigenlijk, dat ik niet zou willen dat mensen uit mijn praatje nu net denken dat ze volgend jaar allemaal in de Hosanna-stemming moeten schieten.
Oké, en toch heb ik één vraag. Want jij noemde net dat magische bedrag van 3 miljard, dat dan geïnvesteerd wordt om koopkrachtpraatjes te repareren, zo heette dat, hè? Tegen 700 tot 900 miljoen normaal?
Nou ja, de afgelopen jaren. Ik heb het voor een stuk zitten inventariseren. En toen was het volgens mij, zeg ik nu even uit mijn hoofd, hoor. De ene keer net iets boven een miljard, de andere keer 700 miljoen. Zelfs het demissionaire kabinet Rutte 2 had nog 400 zoveel miljoen voor de mensen. Dus ja, er wordt altijd wel iets gedaan.
Dus zeg maar 3 miljard klinkt dan wel duizelingwekkend hoog.
Ja, dat lijkt nu zo, 3 miljard. Dat is natuurlijk allemaal nog, wordt dat nu gelekt. We moeten nog de harde cijfers zien op Prinsjesdag. Nou ja, het is een stuk hoger. Het is in die zin ook echt wel opmerkelijk en bijzonder. En ze hebben er geld voor over. Hè? Dus dat gevoel van er is geld, waar we het net over hadden met het investeringsfonds. We gaan het uitdelen. En we delen het vooral uit aan mensen en niet aan bedrijven. Grote bedrijven. want bij de kleine bedrijven, de allerkleinste, gaat die winstbelastingverlaging wel door. Dat zit er kennelijk in.
Nou, nu al zin in om er gemiddeld op vooruit te gaan, wellicht als mijn eigen situatie niet verandert met alle mits en maren.
Ik zou nergens op rekenen.
Toch meteen een stuk minder
echt nergens op rekenen. Het hangt ook af van de lonen, van de inflatie. Van de, ja, echt.
Toch bedankt, Marieke Stellinga. Dankjewel. Rick Rutte, jij volgde afgelopen zomer een nieuwe wet die op 1 augustus van kracht ging. De wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.
Nee, mondvol.
Better known as het boerkaverbod.
Precies.
Even kort voor wie afgelopen zomer echt diep in de jungle heeft gebivakkeerd en zonder enige toegang tot nieuws. Wat houdt deze wet in?
Nou, het idee van dit verbod is dat je, als je in overheidsgebouwen begeeft, in ziekenhuizen, in scholen en ook in het openbaar vervoer, zoals je de tram pakt of de bus, dan mag je geen kleding dragen die je gezicht bedekt. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over integraalhelmen en bivakmutsen, maar natuurlijk vooral over de boerka of de niqab. Dus de sluier die het hele gezicht bedekt of alleen een spleetje bij de ogen laat bestaan. En het is een hele rare wet. Ik bedoel, dat merk je al aan hoe die heet. En er zit ook nog wat te haken en ogen aan, zoals tijdens feesten en partijen. Dus bijvoorbeeld tijdens carnaval is er ook weer een uitzondering, want dan mag je dus wel als prins carnaval in een vreemde uitdossing op het gemeentehuis verschijnen. Dat heeft de Brabantse lobby voor elkaar gekregen.
Het is even goed om te benadrukken, het is geen algeheel verbod. Je mag gewoon in burka op straat lopen, winkels in, bij een bushalte staan. Ja. Alleen vervolgens niet die bus in.
Dat je mag inderdaad op die bushalte staan. Zodra je de bus instapt, dan overtreed je de regel. En je ziet dus dat sinds die wet is ingevoerd op 1 augustus, dat hier eigenlijk ook voortdurend onduidelijkheid over ontstaat. In de allereerste week hadden we al meteen een incident in een speeltuin in Nijmegen, waar een vrouw met een boerka verscheen en die vervolgens geweigerd werd. Die werd eruit gezet, die diende toen een klacht in. En toen bleek inderdaad dat een speeltuin helemaal niet bij de plek hoort waar een boerka verboden is. Die heeft toen een vrijkaartje gekregen ter waarde van €4,85.
Goedmakertje.
Dat is mooi opgelost.
Yes.
Maar dat geeft natuurlijk wel aan. Het is al een hele vreemde wet in hoe die is opgesteld. En het wordt eigenlijk nog vreemder als je kijkt naar wie hem dan precies moet gaan uitvoeren.
Ja, eerst even in hoe die is opgesteld. Kun je daar iets meer over vertellen waarom dat anders dan anders is?
Ja, dat heeft eigenlijk, moet je even kijken naar de geschiedenis van hoe die wet er überhaupt is gekomen. Het is een ideetje geweest van Geert Wilders. Een van zijn eerste ideeën eigenlijk toen hij zich losscheurde van de VVD in 2005. En sindsdien heeft het allemaal gedaanteverwisselingen ondergaan. Dus in Rutte 1, het kabinet dat gedoogd werd door de PVV, zou er een volledig boerkaverbod komen, zoals je dat in heel veel andere landen ziet, ook op straat. Vervolgens viel dat kabinet, dus het kwam er niet van. Toen werd het wel weer opgepakt door Rutte 2 met VVD en PvdA. En toen heeft PvdA-minister Ronald Plasterk vervolgens het opnieuw in stemming gebracht. Die heeft het eigenlijk voor het eerst door de Tweede Kamer geloodst. Toen was het alweer wat afgezwakt. Dus toen zou het alleen worden toegepast op overheidsgebouwen, bussen, precies zoals we het nu kennen. En toen kwam Rutte 3 dat het nog door de Eerste Kamer moest loodsen. Maar inmiddels zat er weer een andere minister. En dat is Keizer Ollongren van D66. Nou, had Plasterk er al wat andere gedachten over dan Wilders. Maar nu zie je helemaal dat er een minister op een plek zit die helemaal geen zin heeft om die wet in te voeren. En eigenlijk zie je dat er alles aan gedaan is om die wet dus zo in te voeren dat die niet te veel ophef zou veroorzaken. Dat was het idee. Die wet konden ze niet meer herschrijven, want die was er al. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben eigenlijk aangegeven dat ze hebben het uitgesteld, ze hebben rustig aangedaan.
Twee keer zelfs.
Precies, ze hebben binnenskamers ook heel kalm aan die wet nog eens herbekeken en duidelijk gemaakt aan alle uitvoerders. Van ons is die handhaving eigenlijk niet zo noodzakelijk. Deescaleren, dat was het idee. En niet te streng handhaven.
En dat kwam dus vanuit het ministerie?
Vanuit het ministerie is heel duidelijk gemaakt aan alle partijen dat de uitvoering bij hen lag. En dat zij dus gingen over de handhaving en dat ze daar vrijheid in kregen.
Ja, en wat deze wet dan ook zo gek maakt, is dus dat een deel dan van die betrokken partijen, van die handhavers zou je kunnen zeggen, al van tevoren zei, ja, wij hebben hier eigenlijk helemaal geen zin / tijd voor. Wij gaan niet handhaven.
Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de meeste instanties niet van plan zijn om de nieuwe regels erg streng te gaan handhaven.
Ik ben het niet van plan om dat te gaan handhaven. Ik vind dat zo niet bij onze stad passen.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft vandaag laten weten het boerkaverbod niet te zullen handhaven.
Omdat wij toch geluiden krijgen dat de wet die vanaf 1 augustus ingaat, dat die toch door verschillende gemeentes en door de politie niet zal worden gehandhaafd.
Als er iemand met gezichtsbedekkende kleding in een voertuig komt, dan registreren we dat. Verder nog niets.
Kun je dat voorstellen dat je te hard rijdt over de snelweg en dat er een agent naar je toe komt en dat zegt, ik heb het wel geregistreerd, maar we gaan er niets mee doen.
Dikke pluim, prima. Ja, maar dit is toch, ja goed, dit is dus ook enorm tegen het zere been van sommige Kamerleden in.
Ja, en natuurlijk van Wilders, die bouwde de eerste dag nog een feestje dat zijn wet er gekomen was. Die werd daarna ook wel geërgerd toen hij zag hoe het uitpakte. Maar je ziet die ergens ook al bij de coalitie. En dan vooral bij CDA en VVD. Bij Dennis Wiersma van de VVD. Die baalt er ontzettend van dat er dus geen prioriteit aan wordt gegeven door de gemeente. En je ziet het ook bij Harry van der Molen van het CDA. Die twee die trekken eigenlijk nu al van leer. Die hebben allebei al kamervragen gesteld voor als het nieuwe politieke seizoen begint. Wat hem betreft is dit echt te soft.
Ja, Harry van der Molen die zei eigenlijk al ergens midden augustus. Deze invoering is mislukt. En minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren die kreeg daar de schuld van.
Maar het is gewoon de stelregel in Nederland dat wij open met elkaar omgaan. Dat je elkaar in het gezicht moet kunnen aankijken. Dat dat de manier is waarop we met elkaar omgaan in Nederland. En die norm die handhaven we gewoon. En dat betekent ook dat die gehandhaafd moet worden. En je ziet nu hele discussies over in het openbaar vervoer. Bij de politie hebben we dat gehad. Het ministerie heeft de politie op de vingers getikt. Die wilde dat eerst ook niks aan doen. Ja, en heb ik een probleem met de minister. Want die minister die is ervoor verantwoordelijk dat deze wet die aangenomen is en de wet van het land is, dat die goed wordt uitgevoerd.
Hij wil nu dus ook in debat met Ollongren. Ik zat te kijken naar het persloket. Dat zeg maar altijd de agenda van de Tweede Kamer die rondgestuurd wordt. Voor volgende week, dus de eerste vergaderweek, staat het er nog niet op. Maar het zal vast wel op die agenda gaan verschijnen.
Ja, de vragen zijn gesteld. Dus dat zullen zij zeker wel willen.
En daarmee komt dat boerkaverbod dus ook weer terug in de vergaderzaal. En ik ben dan toch wel benieuwd, hoe ligt dit politiek? Wat betekent het als het weer in de Tweede Kamer besproken gaat worden?
Nou, je ziet dat er partijen zijn die heel duidelijk voor handhaving zijn. CDA, VVD, PVV. Je ziet ook dat er partijen zijn die er helemaal geen zin in hebben om hier werk van te maken. En even het ministerie heeft dus wel bijvoorbeeld duidelijk moeten maken dat de wet gevolgd moet worden. En de politie duidelijk moeten maken dat je niet het verbod kan negeren. En tegelijkertijd, dat zijn weer dat dubbele signaal, hebben ze aan iedereen aangegeven dat ze het liever niet zo zien. Nou, daar zie je eigenlijk de spagaat mee, vooral van de partijen die dit uit moeten voeren. Of partijen die er gewoon intern verdeeld over zijn. Dus bij D66 zie je dat. En ook bij de PvdA. De PvdA heeft echt een scheidslijn eigenlijk door de partij lopen. Die partij heeft voor het verbod gestemd in de Tweede Kamer. Vervolgens tegengestemd in de Eerste Kamer. En daar hadden ze dan een uitleg bij. Dat was omdat het in de Eerste Kamer al wat minder. Omdat men daar wat meer wetmatig naar kijkt. En men zei, je kan ook huisregels opstellen als een ziekenhuis. Dit voegt niet zoveel meer toe. Maar daaronder zit eigenlijk een veel grotere vraag. Hoe willen we dit soort dingen nou organiseren? Hoe gaan wij om met verschillen in de multiculturele samenleving? Hoe belangrijk vinden we het dat mensen zich aan onze regels houden? En wat voor regels stellen we daarbij op? En hoe zien we de vrijheid van de vrouw? Is dat de vrijheid om zich zo uit te mogen dossen? Of is dat juist iemand in bescherming nemen, zoals sommigen het dan uitleggen.
Hele discussie is eigenlijk al geweest. Je zou zeggen, weet je wel, dus dat is al allemaal gebeurd. Die wet is er al. Dus eigenlijk heb je nu een bestaande wet die al van kracht is. En daarover wordt nog eens gediscussieerd.
Ja, nou, en daar merk je dus, het idee was deescaleren. Dat is compleet in het gezicht ontploft.
Beetje
en dat
naïef zag je, ook wel, ja, toch, in deze tijd.
Ontzettend naïef. En ook, je zag het beste voorbeeld eigenlijk nog voordat het verbod werd ingevoerd. Toen het Algemeen Dagblad met een soort instructiewijzer kwam. Ze zei, dit is een hele vage wet. Wat moet je nou straks doen? En daarbij zei ze, ja, er is een verbod. Nee, dat wordt niet gehandhaafd. En 3, wat kun je dan als burger doen? Nou, je kan bijvoorbeeld wel een burgerarrest uitvoeren als er geen politieagent in de buurt is. Nou, wat een burgerarrest, dat betekent dat je totdat de politie gearriveerd is, zelf een aanhouding mag verrichten. Bijvoorbeeld, zoals het AD schreef, door iemand tegen de grond te drukken. Nou, het was natuurlijk brak de hel daar natuurlijk meteen los.
Ja.
Maar dat is eigenlijk niet zo. Dat is begrijpelijk dat er een hele grote groep daar ineens een soort houvast in zag. Als je bedenkt dat diezelfde groep daarvoor, in de maanden daarvoor, het idee had gekregen dat er niets met deze wet ging gebeuren. En door steeds in het midden te laten vanuit het ministerie, vanuit de politie en vanuit de vervoersbedrijven wie nou precies zou gaan handhaven, is dat steeds erger geworden. En zie je ook dat ineens een buschauffeur, zoals we al gezien hebben, de klos kan zijn omdat hij het idee heeft of zij het idee heeft dat hij een regel moet handhaven.
En dat gebeurde, hè, afgelopen zomer.
Ja, precies. Dat was in Limburg. Stapte een vrouw met boerka op de bus. Die werd vervolgens door de buschauffeur daarop aangesproken. De buschauffeur zette de bus stil, belde de politie en die vrouw werd de bus uitgezet. En wat er toen vervolgens gebeurde, was dat die vrouw een klacht indiende en dat het OV-bedrijf zei, ze heeft gelijk, er is een verbod, maar wij hebben besloten dat we dat niet gaan handhaven. En dus is degene die hier fout zat, dat is niet de vrouw die met een boerka in de bus stapte, maar dat is de buschauffeur.
Oké, Rick, ik vraag me echt af, wat nu? Want deze wet is er, onzekerheid over, er is onduidelijkheid over. Wat verwacht jij komende maanden op dit gebied?
Ja, de grote crux is, precies waar al die vervoersbedrijven, die ziekenhuizen, die hiermee te maken krijgen, zich steeds te beroepen. Namelijk, bij ons is iedereen welkom. Wij gaan dit niet uitvoeren en we hebben die ruimte. De grote vraag is, blijft dat bestaan? Of zegt de politiek toch, nee, als je deze wet niet handhaaft, dan is dat jullie probleem en dan gaan we daar bij jullie op handhaven. Dat is de grote vraag. Dat is wat je ziet bij Van der Molen, bij Wiersma, bij de PVV. Dat is precies het geluid dat ze de komende weken en maanden zullen gaan horen. En wat ze zullen doen is dat ze het op zullen nemen voor zo'n buschauffeur. En het op zullen nemen tegen al die bedrijven en instanties die moeten handhaven.
Dankjewel voor het bijpraten. Hou je overigens niet mee op, want vanaf maandag 2 september is de dagelijkse nieuwsbrief er weer, de Haagse Stemming.
Precies, met alles wat er nog meer in de zomer is gebeurd. En vanaf komende maandag elke ochtend ook het laatste nieuws. Een blik op de dag die komen gaat met links. Hoef je niet alle andere kanten te lezen. En weet je van tevoren al wat er in de NRC staat, voordat hij in de bus is gevallen. Dus ga hem lezen en schrijf je in op nrc.nl/de Haagse Stemming.
Dankjewel, Rick. En dan zijn er nog twee politieke gebeurtenissen van afgelopen zomer waar je van op de hoogte moet zijn. Midden in de zomer kwamen we al terug voor een extra aflevering van Haagse Zaken over Forum voor Democratie, nadat oprichter en senator Henk Otte uit de partij werd gezet. Luister aflevering 43 terug om te horen hoe die ruzie bij Forum begon en hoe het interview van Otte met NRC verliep dat het begin van het einde inluidde. Maar in de weken na die aflevering bleef het onrustig. Want toen Otte op 24 juli werd geroyeerd, gaf hij aan een eigen partij te beginnen. En hij bleef herhalen, ik heb ook medestanders binnen Forum voor Democratie die met mij meegaan.
Ik kan niet van andere mensen spreken, maar in zijn algemeenheid is er wel onvrede over de koers die nu gevaren wordt. En ik heb, zoals ik zei, heel veel steun en heel veel e-mails ontvangen de afgelopen dagen. Van mensen die zeggen, laat je niet kisten door deze praktijken en ga je godsnaam wel verder.
Een wekenlang dacht iedereen, ja, het zit wel goed met die medestanders. Maar ze bleken er toch te zijn. Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker die stapten 19 augustus uit Forum voor Democratie om zich aan te sluiten bij Henk Otte. Een dag later gaven ze een uitgebreid interview aan In Vandaag met heldere taal over Thierry Baudet.
Wat me voornamelijk gealarmeerd heeft nu is dat hij allemaal ja-knikkers om zich heen verzamelt en er is helemaal geen tegenwicht meer. Dat maakt het gewoon op dit moment zo gevaarlijk.
Hij was niet ontvankelijk voor discussie en hij begon vervolgens ook met een soort loyaliteitstest iedereen te beoordelen op is iemand wel of niet aan de kant van Thierry.
En ze waren niet de enige statenlid in Noord-Holland. Robert Baljeu, die al door Forum verstoten was overigens, die stapte ook over, net als statenlid uit Flevoland, Cornelis van den Berg. En op 27 augustus sprak ook Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, zich erover uit dat hij het niet eens was met de manier waarop Otte uit de partij was gezet.
Persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren zijn geweest.
Ja.
Die de doorslag hebben gegeven tot een ongecontroleerde setting.
Maar even overal, vind je terecht dat Otte op deze manier die partij uit is gezet?
Dat vind ik niet.
Niet?
Nee, dat is verschrikkelijk van de mening van Baudet. Maar want? Dat kan, want Baudet zit in het bestuur met roken. Ik niet, die moeten een beslissing delen. Ja. En dat hebben ze zo gedaan. Ja. En ik vind de beslissing te abrupt, want het geeft een heleboel commotie. Ja. En naar mijn beste beschouwing had het niet zo gehoeven. Weet
dus,
niet?
Dus eigenlijk had u Otte en ook Jeroen de Vries, waar u ook mee samen intensief hebben gewerkt, had hij het liefst nog gewoon binnen de partij gehad.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Echt wel.
Dit was bij Jinek. Hij nam hier geen blad voor de mond. En toch zei hij diezelfde avond tegen de Telegraaf dat hij verkeerd geïnterpreteerd was, Theo Hiddema. Op kleinere schaal was er ook gerommel bij een andere partij, Partij voor de Dieren. Daar stapte Femke Merel van Koten op, een Kamerlid. Die nam haar zetel ook mee en had nogal wat kritiek op de cultuur binnen de Partij voor de Dieren en op partijleider Marianne Thieme. Ook daar zullen we de komende tijd waarschijnlijk wel iets meer van gaan horen. Van landelijk naar Europese politiek. Even leek het erop dat Jeroen Dijsselbloem de nieuwe IMF-baas zou worden.
Vanmiddag meldde de Financial Times dat Jeroen Dijsselbloem bij de laatste drie overgebleven kandidaten zit om directeur te worden van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Dijsselbloem lijkt een streepje voor te hebben om de vertrekkende Christine Lagarde op te volgen, omdat hij van 2013 tot 2018 voorzitter van de Eurogroep was.
En het kwam zelfs heel dichtbij.
En dan gaan we het hebben over Jeroen Dijsselbloem. De kans dat hij de nieuwe baas wordt van de IMF is inmiddels best groot. Dijsselbloem heeft nog één Europese concurrent over nadat Olly Rehn vanmiddag afhaakte. En de stemmen van Rehn die gaan zeer waarschijnlijk naar hem. Dat zou betekenen dat dan de Nederlandse lobby om Dijsselbloem op die plek te krijgen glansrijk is geslaagd. Ja, slag om de arm dus nog.
Maar net als Frans Timmermans een maand eerder viste ook Dijsselbloem uiteindelijk op het laatste moment toch achter het net.
Om 21:19 gooide Jeroen Dijsselbloem vorige week vrijdag op Twitter de handdoek in de ring. Hij trok zich terug als kandidaat voor het voorzitterschap van het IMF. En dat terwijl hij in ons land werd gezien als de ideale opvolger van de Française Christine Lagarde.
Dus in korte tijd mislukte Nederlandse lobbypogingen in Europa twee keer. Ik weet niet wat dat zegt. Dit was alles wat je moet weten over het politieke nieuws van afgelopen reces. Vanaf volgende week gidsen we je weer door het nieuwe politieke seizoen. Abonneer je op Haagse Zaken en je ziet ons gewoon iedere zaterdag in je podcastfeed verschijnen. Productie is in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week zaterdag.